106.3 FM. Stadsradio Delft. U luistert naar een uitzending van de Delftse gezamenlijke kerken op Stadsradio Delft.
Ja, luisteraars, dan zijn we terug met de tweede uur van onze uitzending. Welkom weer, fijn dat u er bent. Op dit moment, op deze plek in de uitzending, verwacht u natuurlijk van ons een beetje de kerkelijke agenda. We hebben hier in de studio wat technische problemen. Daardoor hebben we die gewoon niet voor u.
Nee.
We verwijzen u toch even naar de website of naar de parochiebladen links en rechts in Delft. Daar kunt u hopelijk nog wat nieuwtjes vinden. Volgende week, als alles weer normaal is, dan hopen we weer... tekstenuitleg te kunnen geven.
Kijk, en je merkt ook, Jan, als het nou eenmaal Pasen geweest is en je gaat naar Pinksteren toe, hè, dan is dan dat kerkelijk leven, dat wordt dan ook allemaal wel even
wat rustig.
Daar genieten wij natuurlijk ook van het laagtijd.
Ja, daar denken
wij
van.
We mogen weer ademhalen.
Ja, inderdaad. Wij gaan onze volgende gast bellen. Dat is Ali Leeflang. Die heeft afgelopen zondag afscheid genomen als diaconaal consulente van de hervormde gemeente in Delft.
Wij gaan met elkaar spreken met Ali Leeflang. En het is vandaag een bitterzoet gesprek met jou, Ali. Want we hebben afscheid van jou moeten nemen vorige week als diaconaal consulent van ons. En dan hoor ik net dat lied van Schrijvers waarin staat: welkom in Gods huis, welkom thuis, kom met je leegte en je angst. Is een tekst die jou al wat zal zeggen, denk ik.
Ja, klopt. Ja, we kennen de tekst inderdaad van die groep. Ja, dat is gewoon steeds weer ook weer verrassend, zeg maar. Als je mensen ontmoet, voor wie het gewoon realiteit is.
Ja.
En maar ja, tegelijk ook het mooie, hè, dat je als kerk van zeg maar zo van betekenis kan zijn. Ja, ja, klopt. Dat is zeker een mooi lied, ja.
Precies. Hoe lang ben jij actief geweest voor de diaconie hier in Delft?
6 jaar.
6 jaar. Dat is best een mooie tijd ook. Zo.
Ja, klopt. Ja. Veel mooie dingen kunnen meemaken daarin. Dus 6 jaar, dat vliegt ook voorbij tegelijk. Dus dat is gek.
Als jij nou iets zou moeten noemen waarvan je zegt van ja, dat vond ik nou echt een hoogtepunt. Daar heb ik ontzettend veel van genoten. En waar denk je dan aan? Op welk deel van je werk ben je nou echt trots?
Ja, precies. De verschillende trainingen die er geweest zijn, dat vond ik wel echt heel gaaf. Omdat je dan met zoveel verschillende diakenen uit verschillende kerken en uit verschillende wijkgemeenten bij elkaar zit.
Mm-hmm.
En dat je met elkaar iets gaat beseffen, voelen, ontdekken van hey, wow, dit is waarom wij kerk zijn.
Ja.
Maar ook dit is wat er in de samenleving nodig is.
Ja.
Beetje die tweeslag. En dat mensen zeg maar door die training elkaar ontmoeten, uit dezelfde buurt zeg maar signaleren en dan samen aan de slag gaan, elkaar daarin vinden. Dat vind ik wel het allermooiste, denk ik, wat er in die 6 jaar gebeurd is, wat ik heb mogen zien.
Wat ik
mooi vind is de Jeshof.
Ja.
Dat is ooit met Jan van Oosten en Saskia Bolten, toen dat aan elkaar uitgesproken van hey, er is zoveel sociale armoede, wat kunnen we als kerken doen? En nou, dan een idee en een eerste idee en dat deel je dan breder en dan, nou, dat neemt gewoon als een vogelvlucht, omdat je dan met zoveel mensen draagt en nou, als je dan kijkt wat er nu staat, vind ik gewoon echt fascinerend mooi.
Ja, en ik denk ook dat dat iets is wat niet afhankelijk is van Ali Leeflang. Dat zal gewoon blijven, denk ik, toch?
Dat denk ik ook,
fantastisch.
Zeker.
Ik hoop natuurlijk dat als je later oud en grijs bent en met een rollator door Delft wandelt, dat er nog steeds mag zijn, toch?
Ja, nou ja, misschien is het niet meer nodig dan.
Ja, nee, dat zou nog mooier zijn.
Dat zou nog mooier zijn,
maar, maar ik vrees met grote vrees, hè, om te spreken als de herders bij nacht.
Ja, ik doe met je mee. Ja.
Dus dit soort dingen zullen altijd... Nou, heb jij het idee, dat heb ik zelf ook mijn vraag ook bij, hoor, dat het ook voor diakenen, dus voor de luisteraars zijn ook mensen die heel actief bezig zijn met zorg voor de mensen ook buiten de kerk, maar ook binnen de kerk, armenzorg zou je zeggen, heel klassiek. Maar voor hun, maar ook voor anderen, dat het een vanzelfsprekend iets is om die sociale armoede, maar ook financiële armoede goed te zien? Of moeten we dat oefenen?
Dat moet je oefenen. Dat heb je niet zomaar. En dat is ook echt de eerste en de meeste de vraag die ik het meest in de afgelopen 6 jaar gehoord heb, maar ook in mijn werk daarvoor, waar ik ook om Ali, we weten dat er armoede is, maar waar? We zien het niet.
Ja.
En dat kunnen diakenen zijn die al 10 jaar zeg maar diaken zijn, maar... En dat ook, ik heb steeds zeg maar de nieuwe diaken altijd uitgedaagd en uitgenodigd om op stage te gaan in de samenleving in Delft.
Mm-hmm.
Om gewoon bij projecten te gaan kijken. En dat is ook de manier waarop ik het heb leren zien. Zeg maar eerst in het buitenland en dan is het heel gecentreerd. Daarna in de Pauluskerk ook heel gecentreerd.
Ja.
Ja, en ja, dan gebeurt er iets met je of zo. En dan, dan ga je dat sneller zien. Ook omdat je zeker weet dat het er is, zeg maar. Het is geen twijfel meer. Van, zou het hier dan ook zijn? Ja, je weet gewoon, het is echt overal. Ja, en dan maak je er ook nog je vak van. Ja, dan ga je het helemaal tegenkomen. Maar het is echt iets wat je kan leren.
Wat jij zegt is dus... het is ook heel bijbels, hè, denk ik. Naast de liefde en dat zien van die mensen langs de kant van de weg... dat is blijkbaar helemaal niet vanzelfsprekend. Nee, het is veel vanzelfsprekender dat we daar... ik denk soms niet eens bewust of uit een soort slecht geweten of zo... of dat we denken, we willen daar niet aan. Maar dat we er heel gemakkelijk ook langs lopen.
Ja, ik ben er ook iets milder over gaan denken.
Mm-hmm.
Je hebt ook, over het algemeen gesproken zeg maar... heeft iedereen ook de handen vol aan zijn eigen leven, hè?
Ja.
Je hebt gewoon je planning voor die dag gemaakt. Dus... Ja. Hoe groot beroep mag een ander op jouw planning, je agenda doen, zeg maar?
Ja.
Dat is wel de vraag van familie en vrienden. Laat staan een vreemdeling, zeg maar. Dus het is een way of life, zou ik gaan zeggen. Hè? Dus een levensstijl die je dan aanpast of zo, van dat daarin ruimte is voor ontmoetingen.
Ja.
En mensen gaan niet bij het eerste gesprek gelijk zeggen... joh, ik heb ook nog wat enveloppen liggen die ik nooit heb open durven maken. En dan wil je even meekijken.
Nee,
dat is zo'n shame. En zeker in Nederland. We gaan niet met onze vuilnis naar buiten. En al helemaal niet onze financiën.
Nee.
Dus dat is de andere kant. Hè? Dus echt door relatie opbouw van... je hoeft niet, vaak niet zoveel te doen, maar leer gewoon mensen in je wijk kennen. Dat is echt wel het punt van de laatste jaren steeds meer geweest... van kerk in de buurt, kerk in de samenleving. Ja, de relaties, dat is eigenlijk wel echt het ding, zeg maar.
Heb jij dat ook het gevoel dat ook, ook iemand die het moeizaam heeft in het leven, die heeft natuurlijk wel gewoon zijn eer en zijn trots.
Mm-hmm.
En terecht ook, en dat hoort er ook voluit te zijn. En heb je dan het gevoel dat schaamte dan soms nog meest lastig is om mensen dan toch te vinden? Is dat wat ik jou hoor zeggen?
Schaamte. Het ligt eraan. Kijk, als iemand gewoon even langskomt, dan is er snel sprake van schaamte.
Ja.
Maar op het moment dat je een relatie samen opbouwt en je laat ook een ander jouw keuken zien waar de vaat hoog opgestapeld staat of je strijk op zolder, dat is een beetje een voorbeeld uit mijn leven, dan kijken mensen niet zo enorm hoog tegen je op. Zeg maar, van zo, die heeft haar zijn leven enorm op de rit.
Ja.
Dus het is ook de standaard die je neerzet met elkaar. Mogen mensen in jouw leven delen, dan is die schaamte sneller weg... als dat jij alleen met je goede klofje aan, zeg maar, met mensen even hulp kon bieden.
Mag ik een stelling jou voorhouden en dan mag jij zelf zeggen hoe je daarvoor reageren?
Ja.
In het contact met mensen moet je een oordeel hebben over de manier waarop hun leven loopt.
Niet mee eens.
Nee.
Nee.
Want?
Ja, allereerst een stukje bescheidenheid. Wie ben ik om een oordeel daarover te hebben?
Ja.
Ook omdat ik door de jaren heen steeds meer gezien heb dat dat stukje wat ik zie is een fragment.
Ja.
Dus ik kan niet, zeg maar, het begin van iemands leven, wat daarin gebeurd is, scheef gegroeid is, wat dan ook, de gevolgen daarvan, heb ik niet in beeld.
Ja.
Dus dat, zeg maar. En ook, iedereen kan het gebeuren dat je alles kwijtraakt. Dat kan echt iedereen gebeuren.
Precies.
En dat is ook een houding die mij heel mild heeft gemaakt. Dat ik denk van, vandaag help ik jou, misschien help jij mij volgende week.
Zit er voor jouw gevoel, maar dat als laatste vraag dan. Nou, een ontzettend groot verschil, Ali, tussen jou, mij en andere mensen die wel hulp nodig hebben.
En een groot verschil in welke...
Nou, ten opzichte van... gewoon vanaf het mens zijn, zeg maar. Op dat niveau. Dus op het niveau van... is het nou erg zo dat iemand die het moeilijk heeft... en tekorten heeft... Laat ik mijn kaart op tafel. Ik denk gewoon dat wat ik tegenkom... is dat mensen soms onhandige keuzes maken. En ook niet... sommigen gewoon echt ook hulp nodig hebben daarin.
Mm-hmm.
En tegelijk denk ik bij mezelf... ja, hoe groot zijn nou... verantwoordelijkheid voor mensen die fouten die ze maken... vind ik een heel moeilijk ding. Omdat ik toch heel weinig tegenkom. Dat ik denk, nou, hier hebben mensen echt zelf heel veel schuld... en zijn ze oorzaak aan. Nee, soms hebben ze gewoon met goede zin... wel eens dingen onhandig gedaan. Of zijn ze soms ook niet helemaal in staat... om hun eigen leven goed vorm te geven.
Ja, klopt. Komt allemaal voor. Ja. Maar ja, dat maakt... Ja. Weet je, dat vind ik bij het ISF heel gaaf. En in SOFA. Mensen moeten echt geholpen willen worden.
Ja.
En dan kan het ook, zeg maar. Als mensen niet echt geholpen willen worden, die mensen moet je loslaten.
Ja.
En dat vind ik heel moeilijk. Maar daar sta ik wel achter.
Ja. Het kan niet anders, maar het is wel pijnlijk, denk ik, als je dat soms los moet laten.
Ja.
We gaan nog even door naar de muziek, hoor.
Ja, dat weet ik ook.
We komen nog terug bij je, Ali.
Ja. Oké, helemaal goed.
Niet ophangen.
Oké, prima.
Ja. Wij gaan verder met het gesprek van de week met Ali Leeflang. Ali, afgelopen zondag is van jou afscheid genomen op een zeer toepasselijke plek in mijn ogen. Namelijk in de Jessenhof zelf. Hoe heb jij dat zelf ervaren?
Ja, heel bijzonder. Ja. Ik had, ja, je hebt natuurlijk wat opgebouwd in al die jaren met zoveel verschillende organisaties, kerken. En dat heeft een heel kostbaar moment dat je denkt van, oh ja, wat heb ik veel mogen doen hier. En wat gaaf dat al die mensen nu eens even bij elkaar op één plek zijn.
Ja, mooi, mooi. Ja. En ik heb begrepen dat je nu gaat werken naar, naar Den Haag, die mooie stad achter de duinen. Je gaat werken voor STEC.
Ja, klopt.
Wat ga je daar doen?
Ik ga het team van de STEC Jong versterken. En zij hebben een project, de Tafel van Hoop.
Ja.
Wat echt gericht is op de samenleving. En dan op de twintigers, dertigers van Den Haag. Dus alle culturen, religies. En ze hebben eigenlijk een project geschreven over vanuit het avondmaal. En de Joodse zedenmaaltijd en de Surinaamse bevrijdingsmaaltijd.
Mm-hmm.
En het verlangen erachter is om die mensen iets van hoop mee te geven. Dus in ontmoeting met elkaar, met iets van God, maar ook kijken, het avondmaal, wat is zo in de kerk opgesloten.
Mm-hmm.
Waarin zitten daar mogelijkheden, klinkt heel plat, om dat meer de samenleving in te krijgen, zodat mensen ook buiten de kerk iets daarvan, van die rijkdom mogen proeven.
Ja, Ali, even voor de luisteraars, wat is STEC, wat betekent STEC?
STEC, dat betekent stad en kerk.
En wat wil die organisatie in Den Haag?
Het is de diaconale en de missionaire tak van de PKN in Den Haag.
Oké.
Daar zijn alle organisaties in ondergebracht, wat in Delft ook allemaal gebeurt, maar dan los is. Dus hulp aan migranten, mensen zonder papieren, alles alle diaconale missionaire werk.
Ja, wat in Leiden bijvoorbeeld de bakkerij doet, juist, onder andere. Ja.
Sorry?
Wat in Leiden de bakkerij doet, onder andere.
De STEC is nog wat breder, denk ik.
STEC is nog breder.
Groter, denk ik,
ja, ook groter, ja.
En groter, ja.
Nou, moet ik wel zeggen dat de diaconie van Leiden, die van Den Haag, hoe die financieel goed in hun slappe was zitten, vergelijkbaar zijn, geloof ik. Maar goed, dat is een heel ander verhaal. Maar in ieder geval vind ik wel heel mooi om te horen, hè, Ali. Hier in Delft ben je een teken geweest van hoop voor heel veel mensen. En in feite ga je dat dus ook gewoon in Den Haag ook blijven doen.
Ja, goed. Nou, dat is... voel ik inderdaad als een rode draad in mijn leven. Ja.
Mooi, nou, veel zegen erbij, Ali. En we hopen elkaar zeker nog ergens in de wandelgangen te ontmoeten,
zeker,
toch?
Alle goeds, Ali, in je komende baan. En we hopen elkaar inderdaad nog te ontmoeten.
We gaan verder met de gedachte van de week. En weet u wat het is? We leven nu in een heel bijzonder tijdgevricht, namelijk na hemelvaart. En daar heb ik zelf in ieder geval altijd een beetje een dubbel gevoel bij. Want wat vier je nou eigenlijk met hemelvaart? Christus heeft ons verlaten. Is dat nou iets om te vieren? Nou, in de traditie van de kerk heet deze zondag dan ook wel zondag Exaudi. Dat komt van Psalm 27, vers 7. Hoor, Heer, hoor hoe ik roep. En daar hoor je ook iets in van die verlatenheid. En dat het niet zo gemakkelijk is. Het is niet zondag juichen, om het zo te zeggen. Of zondag zing. Jezus is teruggekeerd naar de Vader. En ja, en wij zijn achtergebleven. En dan kan je een beetje alleen voelen of verweest zelfs. En daarom wordt deze zondag dan ook wel weduwe en wezen zondag genoemd, toch? Hè? Ja, ik kijk naar Jan Lambert, hè, die zit daar goed in. En wezen, ja, wat doen wezen nou? Die zoeken. En die blijven hun hele leven zoeken, ook naar warmte van hun vader en hun moeder. En die tref je volgens mij het mooiste aan in al zijn innigheid, in zijn grootste warmte ook in Hooglied. En morgen hoop ik daar ook in de dienst wat over te vertellen. Maar ik dacht, met u hier is dat misschien mooi om te horen. We hebben namelijk allemaal wel eens wat warmte nodig, toch? En dan zegt hij, jij bent zo mooi, vriendin van mij. Je bent zo mooi, je ogen zijn druiven. Wat ben je mooi, mijn lief, wat ben je bekoorlijk. Het groen is ons bed, de balken van ons huis zijn ceders, de binten zijn cypressen. Ik ben een lelie van de Saron, een wilde lelie in het dal, zegt zij. En hij is echt dan als een lelie tussen de distels, zo is mijn vriendin tussen de meisjes. En zij antwoordt hem dan, als een appelboom tussen de bomen van het bos, zo is mijn lief tussen de jongens. Nou, het is een hele bijzondere tekst als u dat Hooglied leest, hè. Dat is echt zijn echte bruiloftsliederen. En ik moet ook eerlijk zeggen, als iemand aan mij vraagt, dominee, welke teksten hebben nou echt zin om uit je hoofd te leren, dan zeg ik, leer Hooglied. Want dan zit ik naast mijn vrouw en dan zeg ik tegen haar, wat ben je toch mooi, mijn lief, wat ben je bekoorlijk, het groen is ons bed. En dan schudt zij meewarig met haar hoofd. Maar toch, dan denk ik, hé, dan doe je nog eens wat aan romantiek als predikant. Dat je ook de Bijbel, ja, dan kan je daar, heb je het ook nog. Het is op elk terrein van je leven nuttig, blijkbaar weer. Het zijn ook altijd bijbelteksten geweest die ook altijd tijdens bruiloften gezongen werden. Ik ben ook zelf mee getrouwd, niet met deze tekst, maar met een andere. Maar in de geschiedenis van de kerk, Oude Testament, Nieuwe Testament, er is altijd een gevoel geweest dat deze tekst ook nog op een andere dimensie te lezen is. En dat het gaat over de innige liefde die God voelt voor zijn gemeente. Dat hij daarvan zegt, je bent zo mooi, je bent zo mooi. Ja, daar kun je ook wel eens moeite mee hebben, dat je denkt van ja, is dat nou echt wel zo? Maar ja, als God nou niet zo innig, en zeker in Hooglied, dan is dat echt het vuur van liefde wat je voelt. Het is echt hartstocht passie. Als hij nou niet zo innig veel van ons hield, hoe zou hij het nou anders met ons uit kunnen houden als mensen? Dus dat moet wel gewoon. Dat is ook het feest van Pinksteren, denk dan ga je dat nou echt zien. Wat is dan een bijzondere, ja, hemelvaart, hemelvaart. Als je die tekst hoort, dan hoor je iets van dat ook die bruid en die bruidegom van elkaar houden zonder voorwaarden. Innig, oprecht en totaal. Ook van alle aspecten van hun leven. Die bruid en die bruidegom die houden zelfs van de dingen die niet helemaal perfect zijn. Zelfs als je God zijn liefde op zo'n manier, als je dit nou zo hoort, niet zo kan beantwoorden als deze dame. Ja, dan blijft die liefde van God wel zo innig, gewoon voor jou. Voor u luisteraar thuis. En dan moet ik denken aan zo'n mooi lied waar een mooie tekst in staat. Geen water blust haar vuren uit. Ja, dan hebben we het echt over de liefde van God. Want dan kunnen wij wel zeggen, ja, we hebben er niks mee te maken. Maar God zegt, ik blijf van je houden en ik blijf je trouw. En dan hoor ik ook dat werk van de Jessehof en denk, ja, dat is ook zo'n gestalte daarvan. Ja, Jan, zullen we met elkaar afsluiten?
Dankjewel, Arnold, voor deze mooie gedachte. We weten weer opnieuw, lieve luisteraars, dat we kinderen van God zijn. We wensen u een hele goede zondag. U kunt deze uitzending herluisteren morgenavond tussen 8 en 9. Voor meer informatie kijk op de website van de Raad van Kerken. Volgende week zaterdag zijn we er weer. We zeggen u voor nu vrede en alle goeds.
Zegen
van God.
Precies.
Tot ziens, luisteraars.
Ja.